Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om te weten dat God ons kent. En ja, dat Hij ook alles van ons weet, dat is ook nogal wat natuurlijk. Als je dat zo zegt en zingt. Maar ik denk dat het inderdaad wel zo is. Hij kent ons vanaf het begin. Ja, en dat... Geeft aan één kant ook wel heel veel rust. Dat je zo mag leven met de Heer. En dat je mag weten dat Hij je leven overziet. Nou, het gedeelte dat ik vanmorgen heb, dat sluit er nou niet echt direct op aan. Ik dacht, ik maak een bruggetje, maar dat lukt me niet. Genesis 32, daar wil ik vanmorgen een gedeelte uitlezen met u. En dat is het gedeelte van de strijd van Jacob... aan de Jabok. Jacob en Jabok. En ik denk dat dat ook voor de meesten van ons niet een heel onbekend gebeuren is. Wat daar toen plaatsvond. Maar het is ja, op zich wel mooi om die geschiedenissen in het Oude Testament. En zeker ja, toch wel in het begin van de heilsgeschiedenis. Want ja, Genesis, het eerste boek, beschrijft ook het begin van alle dingen. Om die geschiedenissen te lezen. Jacob is onderweg. Hij staat op het punt om Esau te ontmoeten. En dat waren twee broers. En soms kan dat zo gaan dat twee broers niet helemaal goed met elkaar kunnen opschieten. Ze kunnen wel op elkaar schieten. Krijg je dan wel eens het idee. En, maar goed, ja, hier is het dan zover dat Jacob, nadat hij gevlucht is... tijd lang voor Esau, dat hij weer op de terugweg is. En dan gaat hij hem ontmoeten. Dat wordt in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 32 wordt dat beschreven. En ja, je kunt wel ontdekken dat Jacob het eigenlijk ook helemaal niet vertrouwt. Het had nog te maken, hè, dat weet u wel, met dat verkopen van het eerstgeboorterecht door Esau. En ja, later dan neemt Esau dat Jacob ook enorm kwalijk. Jacob vlucht. En uiteindelijk, ja, dan komt hij weer terug. Tientallen jaren later. En dan heeft hij inmiddels een enorm groot bezit. En dan staat hij op het punt om Esau te ontmoeten. En in dat eerste deel van hoofdstuk 32 wordt beschreven... dat Jacob dan zijn bezit in tweeën deelt. Met de gedachte van, ja, goed, als Esau nou het ene gedeelte aanvalt en overwint en nou ja, dan is er in ieder geval nog een deel. Ergens is dat wel een heel wonderlijk gebeuren natuurlijk. Als je dat tenminste achteraf zo bekijkt. Als je bedenkt dat Jacob de stamvader is van het volk van Israël. Uit hem zijn de 12 zonen, 12 stammen voortgekomen. En later, dan ontdek je dat die 12 stammen ook weer verdeeld worden in twee groepen. Waarvan de één in ieder geval weggestuurd wordt door God. En hij met een andere groep verder gaat. Het is net alsof je dat in beeld al een klein beetje ziet in het voorafgaan van de ontmoeting tussen Jacob en Esau. Nou goed, het blijkt achteraf dat Jacob zich zorgen gemaakt heeft om niets. Dat doen we wel eens vaker. Hè? Wij maken ons ook wel eens druk om allerlei dingen. En Esau is een en al hartelijkheid en zo. Dus dat ja, komt allemaal wel goed. Maar dan gebeurt het. Ik begin even in vers 22 te lezen. Daar staat diezelfde nacht stond hij op. Hij is dan Jacob. Nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen. En stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem tot de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte, toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was en hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover. En dan volgt in de beschrijving vervolgens dat Jacob Esau ontmoet. En nogmaals, dan blijkt dat Jacob zich om niets druk gemaakt heeft. Maar dit is zomaar een stukje geschiedenis. En vooral dat gedeelte waar in onze Bijbelvertalingen dan boven staat Pniel. Dat is ja, die strijd van Jacob aan de Jabok. En dat is ook hetgeen waar ik even bij stil wil staan deze morgen. Want ergens is dat wel ja, heel iets bijzonders wat daar gebeurt. Het wordt eigenlijk zo beschreven alsof het iets heel normaals is trouwens. Dat hij daar aan de Jabok opeens worstelt met iemand. En dat blijkt niet zomaar iemand te zijn. En dat Jacob dat ook allemaal maar zo ondergaat. Het moet zijn familie opgevallen zijn dat hij vanaf die nacht mank liep. Ja, dan zal hij het ook verteld hebben natuurlijk wat er gebeurd was. Maar eigenlijk wordt er verder niet echt op ingegaan op het bijzondere. Het wordt gewoon beschreven ja, als een gebeurtenis. En nou ja, zo is het nou één keer. Maar toch, ja, er zitten prachtige dingen in. Prachtige ja, ingrediënten, zeg ik dan maar. Hè, aan de hand waarvan je toch wel mooie dingen kunt zien. Jacob bleef alleen achter. Dat is het eerste wat er staat. En dat alleen achterblijven, zodat hij inderdaad met God kan worstelen, want dat het God is, dat zullen we zo meteen ook nog wel zien. Ja, dat is ook wel zeg maar het fundament hiervan van de geschiedenis die hier beschreven wordt. Hè, er wordt in de voorgaande verzen gezegd dat Jacob zijn twee vrouwen neemt, zijn twee slavinnen, zijn 11 kinderen, 11 zonen, en hij laat ze oversteken en Jacob blijft alleen achter. Hè, en dat is het dan. En Jacob had een heel bezit inmiddels. U weet wel hoe dat gegaan is met zijn schoonvader Laban en met zijn vrouwen, Rachel en Lea. Lea en Rachel, zo in die volgorde. Dat hij moest werken voor zijn kudde en dat die kudde op bovennatuurlijke manier zich uitbreidde. Met dat snijden van die stokken, weet je wel. Nou ja, van alles. Dus hij had heel wat, maar hij zet het allemaal aan de overkant. En hij bleef alleen achter. Ik vind dat wel in die zin ook wel mooi. Je leest in het Nieuwe Testament, als het gaat over man en vrouw, dan kun je lezen dat de vrouw de heerlijkheid is van de man. En ja, dat heeft te maken met een bepaalde ordening, de scheppingsorde, die God in de schepping gelegd heeft, ook in het huwelijk. De vrouw is de heerlijkheid van de man, zo staat er. Kun je nagaan hoe heerlijk Salomo het had, hè? Met zijn 1000 vrouwen, ja. Maar goed, dat is heel wat anders. Maar Jacob, die zet hier zijn vrouwen aan de overkant. Dus behalve alles wat hij heeft, alles, ja, zijn hele bezit, zou je achteraf ook kunnen zeggen, hij legt zijn heerlijkheid in feite af. Het gaat allemaal naar de overkant toe. En dan is het enige wat overblijft, ja, dat is Jacob. Jacob bleef alleen over. En dan staat er, een man worstelde met hem tot de dageraad aanbrak. Ja, dat moet me nogal een worsteling geweest zijn dan. Tot de dageraad aanbrak. Dat woordje dageraad, dat komt wel een aantal keren voor in onze Bijbels. Ik vind het ook wel mooi, want in de MBG-vertaling wordt dat een aantal keren vertaald met het morgenrood. Dus ja, dat is dan ook altijd wel weer grappig. Dus hij vecht daar tot het morgenrood aanbreekt. En je weet, het morgenrood, dat is de verkondiger van de nieuwe dag. Van de opgaande zon. En dat is waar het morgenrood op wijst. En in de Bijbel tenminste, vooral. Dus hij vecht daar met die man tot de dageraad aanbrak. Ja, wij denken bij de dageraad, denken wij aan het prilste begin van de volgende dag. En in die zin is dat wel opvallend dat dat hele begrip wat hier gebruikt wordt voor dageraad, dat dat eigenlijk ook te maken heeft met juist het donkere gedeelte van de nacht. Het dageraad, het oorspronkelijke woord, het Hebreeuwse woord, en ik zeg dat niet om interessant te doen, maar ik zeg dat wel om zometeen even te wijzen op iets herkenbaars daarin. Dat is het woordje shagar. En dat betekent, of dat wordt soms gewoon vertaald met zwart zijn. En het wordt ook vertaald in de psalmen bijvoorbeeld met vroeg tot de Heere spreken. Vroeg in de morgen tot de Heere spreken, psalm 62 bijvoorbeeld. En dat shagar, dat wordt, als het een zelfstandig naamwoord is, zoals hier, wordt het dan vertaald met dageraad. Maar het heeft dus in ieder geval met de vroegte te maken. Nou, waarom zeg ik dat woordje, of spreek ik dat woordje shagar nog even uit? Omdat wij kennen dat woord wel, in een ander woord, en dat is het woordje shagaraar. Dat ken je wel, toch? Ja, wie kent dat niet? Stelletje shagaraars, weet je wel? Ja, u niet hoor. Maar dat is een bekend woord, een shagara. En shagara, dan denk je aan iemand die een handeltje drijft. Weet je wel, wat, ja, zeg maar, het kan net wel en het kan net niet. Hè? Op de randen van wat toegestaan is, een beetje door de mazen van de wet heen, een shagara. Het zijn ook werken die zeg maar het daglicht eigenlijk niet echt kunnen verdragen. Hè? Dus vandaar dat donkere, dat vroege. Het past ook helemaal bij Jacob, moet ik zeggen. Excuses voor degene die Jacob heette onder ons. Maar daar past het ook helemaal bij. Want ja, Jacob, de naam Jacob, dat weten we wel. Dat betekent, om het even netjes te zeggen, betekent dat hij die de hiel vasthoudt. En dat heeft te maken met die geboorte van zijn tweelingbroer. Dat Esau geboren werd en dat Jacob ondertussen de hiel van Esau vasthoudt en zo mee eruit komt. Lijkt me allemaal niet prettig, maar goed, zo is dat dan gegaan. En toen hebben ze hem dus de naam gegeven, hij die de hiel vasthoudt. Op zich helemaal geen negatieve naam of wat dan ook. Maar later heeft dat een beetje een negatieve betekenis gekregen, in de zin van hielenlichter. Als Esau later klaagt over Jacob, dan zegt Esau ook, heet hij niet terecht Jacob? Nou, heet hij niet terecht hielenlichter? Jacob blijft alleen achter. De omstandigheden waarin hij achterblijft, dat is de omstandigheid van dat wat het daglicht eigenlijk niet kan verdragen, duisternis. Maar het is ook bijna voorbij, zeg maar, die duisternis. En ondertussen worstelt hij met een man. Ik zei zo strakjes al dat Jacob, die staat ook voor het hele volk. Jacob is de stamvader van het volk van Israël. En je kunt later in de Bijbel lezen, in Jeremia 30, dat er gesproken wordt over de toekomstige periode van dat volk van Israël, wat dus uit deze man voortgekomen is. De toekomstige periode van Israël waarin het in, ja, wat wij dan noemen, de grote verdrukking komt. En Jeremia 30, die beschrijft dat als de tijd van Jacobs benauwdheid. Dus de grote verdrukking. Nou, even heel kortgaand, dat is die periode, die zware periode waar Israël doorheen gaat voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat heeft ook te maken met het oprichten van het beeld van de tegenstander van God. Dat heeft ook te maken met het aanbidden van dat beeld. Eigenlijk is die periode van 3,5 jaar verdrukking, is vooral 3,5 jaar verdrukking voor de gelovigen van het volk van Israël. Want de rest van Israël pleegt namelijk afgoderij. Zij aanbidden het beeld van het beest. En dat beest, die zoon des verderfs, die laat zich aanbidden alsof hij God is. Dus dat is de ergste vorm in feite van afgoderij die dan plaatsvindt. En dat is één grote duisternis, in ieder geval geestelijke duisternis van het volk van Israël. Werkelijk shachar. En zwart zijn, de zwarte periode. Het volk dat kent, als wij naar de geschiedenis kijken, al heel veel zwarte perioden. Maar er komt er nog eentje. Daarvan zegt de Heer Jezus ook, dat is een periode, die is er nooit geweest en die zal er ook nooit meer komen. Zo erg. En dat heeft alles te maken met de afgoderij van het volk. Dat is de door Paulus ook genoemd wordt, de afval van het geloof. Nou goed, de tijd van Jacob's benauwdheid. En let erop dat die periode, die tijd van grote verdrukking, tijd van Jacob's benauwdheid, dat dat de periode is die wat dat betreft ook staat voor aan de ene kant het grootste afwijken van de Heer en aan de andere kant voor de toenadering van de Heer en het nieuwe begin dat God gaat beginnen. En het is een periode waarin het vooral draait om Israël. Ik heb tijdenlang gedacht, dat kwam ook een beetje van door de blaadjes, bladen en zo die je las natuurlijk, heb ik tijdenlang gedacht dat de grote verdrukking, dat een wereldwijd gebeuren was. En dat heeft ook te maken met films, weet je wel. Je had van die films vroeger, van Als een dief in de nacht, kent u die? Misschien wel eens gezien. Nou ja, dan vindt de grote verdrukking plaats op de aarde. En vanzelfsprekend vindt die plaats in Amerika, hè? Want daar was die film gemaakt. Weet je wel, dat soort dingen. Hè? En dan krijg je zo het idee van, oh jongens, dat is een wereldwijd gebeuren. En dan wordt daar ook aan verbonden de uitdrukking in het boek Openbaring, de toren die over de hele wereld zal gaan, de toren van God. Maar toch, ja, zo ligt dat toch niet. We moeten ons vooral realiseren. En dat staat notabene al gewoon in het begin van de Bijbel. Dus als je nou goed was begonnen met Bijbel lezen, had je dat wel geweten, zeg maar. We moeten ons vooral realiseren dat die tijd van grote verdrukking de tijd is van Jacob's benauwdheid. En daarin begint het oordeel van God, zoals Petrus dat later schrijft, het begint bij het huis Gods. En vervolgens komt er toren die over de hele wereld zal gaan. Maar dat is daarna. En dat heeft alles te maken met de wederkomst van Christus, de openbaring van Christus. Als hij zijn toren en gerechtigheid, maar ook zijn toren zal openbaren. En die toren die zal gericht zijn op de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus daar zit wat dat betreft wel verschil in. Nou hier heb je dan, ja, is het nog geen volk, maar is het die ene persoon, Jacob, die daar een enorme benauwdheid ondergaat. En die benauwdheid, ja, dat heeft alles te maken met de worsteling die hij ondergaat. En ja, wij denken zo als we de geschiedenis lezen, ach, het is een man die met hem worstelt. U weet, als er hoofdletters geschreven worden in onze Bijbels, ja, dan is dat toch een beetje afhankelijk van de uitleg van de vertalers. Dus hier staat dan man in vers 24 met een hoofdletter. Bij wijze van spreken had het net zo goed een kleine letter kunnen zijn. Nou goed, er staat dan in vers 25, hij zag, of toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. Dus Jacob, ja, op een of andere manier krijgt de gelegenheid om hier te worstelen met deze man. En ook nog om hem te overwinnen. Jacob wordt in ieder geval niet verslagen. Ja. Je zou haast zeggen, als je toch vecht met God, nou, dan verlies je het, dan leg je het af. Maar toch komt dat hier niet zo naar voren. Dus die man die vecht, hij kon hem niet overwinnen. En toen raakte hij zijn heupgewricht aan. Dat is op zich wel iets bijzonders. Dat heupgewricht, en eigenlijk ook de heup, die staat niet alleen voor mannelijke kracht en dergelijke, maar die staat ook voor het vermogen van de man om voor nageslacht te zorgen. En als u even met mij meebladert naar Genesis 46, vlakbij. weet niet of er onder ons zijn die een statenvertaling hebben. Een echte statenvertaling bedoel ik. Geen herziene. Heb jij een echte statenvertaling? Ik denk het wel, hè? Daarin. Nou, ik weet het wel hoor, maar... Even kijken, Jeremia, Genesis 46. Daar staat in vers 26. Gaat over de hele groep, de familie die vanuit Israël naar Egypte is gegaan, gevlucht deels. Daar staat het totale aantal zielen met Jacob, dat met Jacob naar Egypte kwam. En die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jacob, was bij elkaar 66 zielen. Ik zie trouwens hier dat er ook een voetnoot bij staat in onze HSV, dus het komt helemaal goed. Dus het totale aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden. Nou, dat van hem afstammen, je kunt dat in je voetnoot zien, dat staat letterlijk, die uit zijn heup waren gekomen. En datzelfde woord heup, dat hier gebruikt wordt, maar in de HSV dus niet meer terug te vinden is, gelukkig nog wel in de voetnoot, dat is precies hetzelfde woord als de heup waar Jacob getroffen werd. Dus hij ging weliswaar mank na afloop van deze strijd. Hij had ook een nieuwe naam ontvangen, maar hij ging ook mank. Maar dat niet alleen. In feite was de kans op nageslacht was eigenlijk voorbij. Hij werd namelijk getroffen aan de plek. Die wordt in de Bijbel ook wel eens genoemd de lendenen. Waar het zaad vandaan komt. Dus ja, het was in die zin afgelopen. Nou snap je ook een klein beetje waarom Jacob zo ongelooflijk blij was dat hij later toch nog een zoon krijgt. En dat is Benjamin. We hebben net gelezen, hij stak met 2 vrouwen, 2 slavinnen en 11 kinderen over. Benjamin moest nog geboren worden, dat gebeurt pas in Genesis 35. Dus die Benjamin, de Benjamin, ja, het gekoesterde kind, zeg maar, de zoon van de rechterhand, betekent dat, die moest nog geboren worden. En dat gebeurt vanuit een situatie dat je naar de mens gesproken, wat Jacob betreft eigenlijk zou zeggen, van dat kan niet meer. Hij is getroffen aan de heup, aan de cruciale plek. Nou goed, dus hij wordt daar getroffen en dan zegt hij, de man, vers 26, die zegt, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, Jacob, die zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En door dit zinnetje heb je al een beetje een idee, krijg je al een beetje een idee, dat Jacob er zich van bewust was, dat hij met iemand worstelde, die hoger stond dan hij zelf. Je kunt in de brief aan de Hebreeën kun je lezen dat het vast staat. Er is geen twijfel over dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. Niet andersom. Dus het mindere zegent niet het meerdere. Dus je kunt niet zomaar zeggen van ik zegen u, o God. Gebeurt wel eens, hè? Hoort dat mensen wel zeggen in hun enthousiasme. Maar ergens kan dat niet. Als je het heel technisch zou bekijken, zeg je daar eigenlijk mee van, ik sta boven u, o God. Ja, en dat is dan ook weer niet de bedoeling. Dus het is ook een stukje onkunde. Maar goed, de Bijbel die laat gewoon zien, het is ontegenzeggelijk waar dat het mindere door het meerdere, dat wat minder is door wat meer is, wordt gezegend. Dus dat wist Jacob. Er wordt later in de Bijbel, wordt er ook nog wel wat gezegd over deze geschiedenis. Wil ik er toch eventjes bij halen, even voor de duidelijkheid. In Hosea 12, dan moeten we naar het einde van het Oude Testament toe. Meteen naar Daniel. Hosea 12. Dat is een grote kleine profeet. Er staat, vers 3, de Heere heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen, hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de schoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. Kijk, hier wordt gesproken over Jacob, maar er wordt ook gesproken over degene met wie hij worstelde. En hij wordt op verschillende manieren omschreven. In Genesis 32 wordt hij omschreven als de man. Maar hier wordt hij omschreven als God. Hij wordt omschreven als engel. En in vers 6 wordt hij omschreven als Heere, God van de legermachten. Heere, oftewel Yahweh, is zijn gedenknaam. Ik denk als je dit er zo bij neemt, dat je in die zin niet hoeft te twijfelen aan, over de vraag van met wie was Jacob in feite aan het worstelen. En wat dan ook wel bijzonder is, ik zei het net al even, dat is dat Jacob desondanks wel stand houdt. Terwijl de man die met hem worstelt op een gegeven moment zegt van nou laat mij maar gaan. Als ik 's nachts aangevallen zou worden en die persoon die zou tegen mij zeggen van nou laat me maar gaan. Dan denk ik van nou laat me gaan inderdaad. Ben er mooi vanaf. En dan zegt Jacob nee, ik wil eerst. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Maar het feit dat de man zag dat hij Jacob niet kon overwinnen, gelegd naast wat je dan in Hosea 12 over hem leest, dat moet toch op zijn minst betekenen dat we hier inderdaad wel met de Heer te maken hebben, maar in een zodanig vernederde positie dat Jacob het van hem winnen kon. En ergens heb je hier de Heer, even weer dit als beeld opgevat en dan kijken naar de werkelijkheid. Heb je hier de Heer, die als mens op aarde kwam, te midden van zijn volk. Ja, en dat volk dat wordt in Hosea 12 dan geen Israël genoemd, maar Juda. De Heer heeft een rechtszaak met Juda, zo begon dat. En als we aan Juda denken, denken we inderdaad slechts aan het Joodse volk, niet aan het hele volk van Israël. En de Heere die heeft zich laten overwinnen door Juda. Dat begon al bij het verraad door Juda. Judas kennen we die, maar hij heet Juda. En hij is daar te midden van het huis van Juda en hij laat zich overwinnen. En dat is de gang, de doorgang uiteindelijk naar het aanbreken van de nieuwe dag. En dat is wat hier ja, in Genesis 32 ook gebeurt. Dus ja, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent, zegt Jacob. En dan vraagt de man aan Jacob in vers 27, wat is uw naam? Ja, en dan moet Jacob zeggen, ik ga er even van uit dat dit zich allemaal in het Hebreeuws afspeelde. Wij hebben die namen natuurlijk gewoon als namen hier staan. Maar stel hè, dat je het even in het Hebreeuws hoort. Wat is uw naam? En dan zegt Jacob, Hielenlichter. Ja, dat is niet zo leuk. Hè? Dat je ja, dan moet je dat toch zeggen. Hij kan hier nog niet zeggen, mijn naam is Israël. Want hij heeft die naam nog net niet gekregen hier namelijk. Nee, hij zegt Hielenlichter. En dan zegt de Heer, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. En waarom dan? U hebt met God en met mensen gestreden. Zo staat er. Israël betekent strijder van God of strijder met God. U hebt met God en mensen gestreden en hebt overwonnen. Kijk, als wij naar de toekomst kijken en je denkt aan het volk van Israël, dan komt dat volk inderdaad in die tijd van grote verdrukking terecht. En dan blijkt ook dat het allemaal mensen zijn die tegen dat volk ten strijde trekken. En vooral tegen dat gelovige overblijfsel. Al de volkeren trekken tegen Jeruzalem ten strijde, zegt de profetie. Maar als ze er even wat verder over nadenken, dan komen ze erachter. Het zijn niet zomaar de volkeren, de mensen. Het is de Heer. Want wat zegt datzelfde profetische woord? Dat zegt, ik, de Heer spreekt daar, ik zal al de volken tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Dus ja, en dan komt die nieuwe naam. Maar eerst nog even, ja, mijn naam is Jacob. En dat is werkelijk prachtig dat hij dat zegt. Alhoewel het een naam is, ja, waarvan je zegt van, nou ja, dat toont in feite zijn gebrek. Misschien mag je ook wel zeggen zijn zondigheid. Jacob, ik ben een hielenlichter. Kijk, als je de Heer ontmoet, dan heeft het niet zoveel zin om te zeggen van, ja, maar kijk, dit ben ik en dit is de naam die ik opgebouwd heb. En kijk, dit is mijn heerlijkheid, mijn hele bezit dat ik heb. Dan weet je, als je de Heere leert kennen en het moment is daar dat je je werkelijk aan hem mag overgeven. En ik ga ervan uit dat voor, zoals we hier zijn, dat voor iedereen van ons wel gebeurd is. Maar dan leer je de Heere kennen, ja, vanuit je meest basale ik. En wat ben je dan? Nou, dan ben je inderdaad een zondaar. Dan ben je inderdaad iemand die een hielenlichter is. Mijn naam is Jacob. De naam van ons allemaal is Jacob. Wat dat betreft. We zijn zondaren. Het is zo mooi hoe dat beschreven wordt in een van de psalmen, in psalm 24. Ik zal hem even opzoeken. Ja, dat mag u ook doen natuurlijk. Maar daar wordt op een prachtige manier beschreven hoe je deel mag hebben aan de dingen van de Heer. Psalm 22 is de lijdenspsalm. Psalm 23 is de herderspsalm, waarin David getuigt van de zorg van de Heer voor hem. Ach, en dan komt psalm 24 en dat spreekt over de intocht van de Heere in de stad. Dat heeft ook met de toekomst te maken natuurlijk. En dat is ook het moment van waaraf duidelijk is dat alles de Heere toebehoort. Zo begint deze psalm ook. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën, haar vastgezet op de rivieren. En dan staat er, wie zal de berg van de Heere beklimmen? En dan moet je even weten dat in het Oude Testament, als het gaat over de berg van de Heere, dat het dan gaat op de plek waar de Heere troont, waar de Heere woont. Dus ergens heeft dit iets te maken met, ja, wie mag in de nabijheid, in de gemeenschap met de Heer leven? Wie zal de berg van de Heere beklimmen? En wie zal staan in zijn heilige plaats? En dan komt het antwoord. Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Ja, en dan staat er, dat is Jacob. Dus dat is Jacob. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie mag verblijven in zijn heilige plaats? Nou, heel kort gezegd, Jacob. Dat deel van het volk dat erkent dat het zondig is. En Jacob, die mag leven in de nabijheid en in de gemeenschap met de Heere. Die hebben zijn aangezicht, of die zoeken zijn aangezicht. En dat is natuurlijk precies wat er aan de hand is daar aan de Jabok. Dat Jacob dat ook later zegt van, och mens, hoe is het toch mogelijk? Hij is er eigenlijk verbaasd over dat hij nog leeft. Hij heeft namelijk de Heere gezien van aangezicht tot aangezicht. En hij zegt, mijn leven is gered. Ik ben er nog steeds. Dat is wonderlijk. Dat is eigenlijk genade. He, dat je de Heere mag zien en dat je toch blijft leven. He, dat is een wonderlijk iets. Nou goed, Jacob die vraagt aan de Heer, nadat hij zijn nieuwe naam gekregen heeft in vers 29, dan vraagt hij aan de Heer, vertel mij toch uw naam. Want ja, dat is natuurlijk ook wel goed om te weten. Want dan kun je het ook een beetje duidelijker navertellen, hè? Ik had met die en die had ik een gevecht deze nacht. Nou, vertel mij toch uw naam. En dan zegt hij, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. Ja, en daar houdt het ook mee op. Hij wordt inderdaad gezegend. Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Nou, hij zegende hem daar. En Jacob wil graag weten, wat is uw naam? Ik heb mijn naam net verteld, Jacob. Nou, wat is nou uw naam dan? En dan zegt de Heer, ja, wat vraag je nou naar mijn naam? Ergens wist Jacob het al en dat wist de Heer ook wel. Dus hij hoefde het ook niet te zeggen. En je kunt later in de geschiedenis van Israël, in het boek Richteren, bij de ouders van Simson, dan kun je op een gegeven moment ontdekken dat zij ook een ontmoeting hebben met de Heer. Eerst de vrouw van Manoach, de vader van Simson. En dan Manoach zelf, ontmoeting met de Heer. De Heer verschijnt als de engel des Heren. Hè, zoals dat waarschijnlijk hier ook het geval is geweest. Hosea laat dat zien. En dan vraagt Manoach ook aan de Heer van, ja, wat is uw naam? En dan krijgt hij ook het antwoord. Hij krijgt daar een beetje een vollediger antwoord. Want dan zegt de Heer, wat vraag je toch naar mijn naam? Dat zijn exact dezelfde woorden die hier staan trouwens. Ook in de grondtaal. Wat vraagt u nu naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Wonderbaar. Dus Manoach krijgt een beetje meer info. Dat had hij nodig. Die is wonderbaar. En later, dan wordt de Heer Jezus aangekondigd. Hè, in het boek Jesaja. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven en zijn naam zal zijn, nou, noem het rijtje maar op, hè? Eeuwige vorst, of vredevorst, eeuwige vader, raadsman. En dan staat er ook wonderbaar of wonderlijk. En dan staat hetzelfde woord, direct verwant aan, wat vraag je nou naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Dat is ook de manier waarop wij de Heer mogen leren kennen, hè? Het ontdekken en het leren kennen van de Heer, dat is voor ons een weg, ja, die je op zijn minst gezegd kan noemen wonderlijk. Er staat in een van de psalmen, als ik eraan begin, dan weet u meteen welke psalm dat is. Daar staat, Heere, u doorgrondt en kent mij. Dan weet je wel, hè, welke psalm dat is. Psalm 139. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, Heer, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, dus op zo'n manier de Heere kennen, zegt David, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. He, en zo beschrijft David dat. Dus de Heere, de naam van de Heere is wonderlijk. Maar het hem leren kennen, ja, dat is eigenlijk voor ons te wonderlijk. Zo zegt David. Het is te wonderlijk. U kennen, dit kennen, op deze manier met u mogen omgaan. Het is eigenlijk te wonderlijk. Het gaat te hoog. Het gaat ons te ver. En wat een voorrecht is het dan dat je als mens, als gelovige nu, dat je zomaar de Heere mag kennen. Je hebt ooit een keer zo'n Jacob-ervaring gehad. Nou, dat is het dan. Voor jouw idee is dat het begin geweest. Later ontdek je wat we net met het kinderliedje zongen. Ja, hoe stond dat er? Zeg je? Ja, God kent jou vanaf het begin, precies. En dat begin dat gaat eerder terug dan dat wij tot geloof kwamen. Dat is dan wat je dan weet. Dus ja, dat is een enorm voorrecht. En ondertussen is het ons te wonderlijk. Zeker als je mag kijken naar jezelf, zoals je dat nu mag doen en moet doen. Namelijk door de ogen van, door de bril van de apostel Paulus, zeg maar even voor het gemak. En dat je mag ontdekken dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen in Christus, boven bij God. En dat je met hem verborgen bent in God. Weet je, dat kennen, Paulus heeft het in dat verband over de nieuwtestamentische tegenhanger van dit kennen, namelijk de rechte kennis, het recht kennen, de kennis die alles te boven gaat. He, dat is ons te wonderbaar. He, en ja, ik weet niet of het, hoe dat u vergaat, maar soms dan heb ik wel eens, dan lees je dat soort dingen en dan denk ik van, nou, ik snap er gewoon helemaal niks van. Zo mooi. He, en dat je dat toegerekend wordt vanuit de rijkdom van Gods genade. Nou, Jacob, die krijgt te horen, wat vraag je nou naar mijn naam? Meer weet Jacob nog niet. Wij leren later, wonderlijk, dat is een van die namen van de Heer. He, van de sterke God. Ja, de sterke God, de Heer Jezus Christus is dat. En nogmaals, dan staat er in hoofdstuk 32 van Genesis vers 30, dan staat er, Jacob gaf die plaats de naam Pniel. En dat betekent aangezicht van God. Aangezicht van God. Dat komt van ponem of panim. Ponem, dat bedoel ik niet. Panim. Ponem, dat is een beetje bargoens. Dat betekent ook je gezicht. Op je ponem gaan, weet je wel. Maar panim, dat is het Hebreeuwse. En dat betekent aangezicht. En El is God. Ik heb het aangezicht van God gezien. En zo wordt die plaats genoemd. En ja, mijn leven is gered. Ik ben nog steeds in leven. En ja, dat kan alleen maar door genade van God. En zo mogen wij door het leven gaan in de zekerheid dat we de Heer hebben mogen ontmoeten. Dat hij zich bekend gemaakt heeft in ons leven. En dat we weten mogen dat we zelfs, en dat is dan weer zo typisch voor onze tijd, dat we nota bene een plek hebben ontvangen voor zijn aangezicht. He, dus het is bij ons niet gebleven bij een soort Pniel-ervaring. Maar je mag elke dag opnieuw mag je realiseren dat je een positie hebt ontvangen voor het aangezicht van God. Wij zijn in zijn ogen. He, en de Heere, die houdt wat dat betreft een oog op ons, een oogje op ons. In alles. Als hij aan ons denkt, dan ziet hij ons in Christus. He, ik zeg het allemaal maar even heel menselijk. He, maar dat is waar we ons van bewust mogen zijn. Van onze hoge positie boven bij hem in de hemel. Nou, in het Nieuwe Testament, daar ontdek je op een zeker moment ook nog een keer een geschiedenis die iets met die dageraad te maken heeft. Nou, er zijn er wel meer. Aan de ene kant wordt er steeds gezegd, als het nieuws van de opstanding van de Heer Jezus bekend wordt, dan wordt er gezegd dat dat ontdekt wordt, de opstanding van de Heer Jezus, dat dat ontdekt wordt laat na de Sabbat bij het aanbreken van de dag of het krieken van de dag. En in het ene evangelie staat er dan bij dat het nog donker was, dat de vrouwen naar het graf gingen en ontdekten dat het graf leeg was. He, dus ja, dat zijn dat is die dageraad. He, dat is het einde van de duisternis. Heeft dus ook met opstanding te maken, het opgaan van het licht. Maar een andere geschiedenis in het Nieuwe Testament, dat is die geschiedenis van Eutyches. Die ken je wel, hè? Dat is zo'n jongen die zit te luisteren naar Paulus. Dat had ik ook wel gewild. Maar die zat daar in de vensterbank. Op 3 hoog. Ja, je moet nagaan, 3e verdieping staat erbij. He, dus dat waren 4 woonlagen, 3e verdieping. Zulke hoge gebouwen hadden ze al. En dan zat hij te luisteren, gebeurt geloof ik in Troas. Zat hij te luisteren naar Paulus. En Paulus die was van plan, nou weet je, ik spreek tot middernacht door. Want dan kan ik alles vertellen wat ik te vertellen heb en zo. Je hebt van die mensen die blijven maar praten. Nou, En Paulus die bleef maar spreken en die jongen die valt in een diepe slaap, staat er. Maar zodanig dat hij ook naar buiten kukelt. En dan wordt hij dood opgenomen. Als ik daar aan denk, dan denk ik wel eens van nou, dat is nou letterlijk een manier van iemand dood prediken. Hè? Ja, dat was helemaal voorbij. En dan gaat Paulus naar beneden. En er staat zoiets van, hij strekt zich uit boven de jongen. En dan zegt hij, jongens, jullie hoeven niet zo misbaar te hebben, want er zit nog leven in hem. En dan wordt hij levend weer opgenomen. En iedereen wordt buitengewoon bemoedigd. En Paulus, die doet dan niet van, nou weet je, jongens, ik houd dan nu voor gezien, wat mijn spreekbeurt betreft. Nee, dan staat er, hij gaat nog door tot de dageraad. Huh? Zo van, je zal wel weten wat er gezegd moet worden. Maar het is een prachtig beeld. Ja, wat heet een beeld? Hè? Het is haast werkelijkheid. Van dood en opstanding. Van iemand die door het woord dood gepredikt wordt. Want dat is toch uiteindelijk wat er gebeuren moet. Op de goede manier natuurlijk. Hè, dat woord van God dat bepaalt ons bij de dood. Dat woord van God bepaalt ons bij het sterfelijke dat we hebben. Dat we als Jacob ook werkelijk geen leven hebben in ons. Het bepaalt ons namelijk bij zondigheid, maar dat woord bepaalt ons ook via dood en opstanding. En zo staat, dat staat zo mooi in Genesis 32. Het bepaalt ons ook bij het licht van de opstanding. De zon ging over Jacob op. Die de Heer liefhebben, zegt Richteren 5, die zijn als de opgaande zon in haar kracht. Nou, en zo is het. En zo mogen we weten dat we leven mogen vanuit de opstanding. Wij hebben geen gemeenschap met de duisternis, zegt Paulus in Efeze 5, maar wij zijn kinderen van het licht. En daar behoren we toe. We zijn juist getrokken uit de macht van de duisternis. En we bevinden ons nu in het licht. In het licht van God. En zo mogen we weten dat de Heer op een wonderlijke wijze met ons gehandeld heeft. Maar ook met zijn volk Israël nog zal handelen. En hij zal daarin helemaal tot zijn doel komen. Amen. Zullen we de Heere danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we deze ochtend hier bij elkaar mochten zijn. We danken u, Heere, voor uw woord. We danken, Heere, dat we toch ook tot de ontdekking komen dat veel van wat er in uw woord staat, enerzijds voor ons best wel te volgen is en anderzijds, Heere, zo wonderlijk is. Het gaat ons denken te boven. En Heere, we willen u danken dat dat toch te maken heeft met het feit, Heere, dat we groeien mogen in uw woord en in het begrip, in het begrijpen daarvan. En dat we enerzijds inderdaad mogen ontdekken van ik snap het. En anderzijds dat we ook ontdekken dat er nog zoveel is wat we gewoon niet begrijpen. Dank u wel, Heer, dat u ons daarin voorgaat, dat u ons daarin leidt. Heer, en dat we weten mogen dat u uw weg, die u met een ieder van ons gaat, het goede werk dat u begonnen bent in ons, Heer, dat u dat voortzet tot de dag van Christus Jezus, de dag waarop we, Heere, met hem mogen verschijnen in zijn heerlijkheid. En dat is de dag waarin het helemaal licht zal zijn. Vader, dank u wel dat we daar nu reeds mogen leven, dat we nu al deel mogen hebben, Heere, aan dat toekomstige. Heere, en dat alles is door genade. Heere, want we hebben u mogen leren kennen, door genade. Heere, we hebben mogen zien, ook in de geschiedenis van Jacob, Heere, dat er ook nog een hele weg te gaan is voor uw volk. Het volk van Israël, in eerste instantie ook het Joodse volk. En Vader, we willen danken dat u ook met uw volk en daarmee uiteindelijk ook weer met de volkeren in deze wereld tot uw doel komt. Heere, en dat zichtbaar zal worden op het moment dat duidelijk wordt, Heere, dat de aarde van u is en de wereld en de volheid daarvan en allen die erin wonen. En Vader, dank, Heere, dat die kant ook opgaat. Dat er een moment komt dat de Heer Jezus Christus als koning der koningen zich zal tonen op de door u bestemde tijd. Vader, dank, Heere, dat we dat mogen weten, dat u alle dingen in uw hand hebt. Al lijkt het er soms misschien niet op, Heer, als we kijken naar hoe het er allemaal aan toe gaat. Heer, en zo danken we ook persoonlijk dat u onze levens in uw hand hebt. Dat u ons bewaart, dat u ons zegent, dat u ons ook steeds meer kennis wil laten nemen van dat wonderlijke. Heer, van onze positie die we hebben ontvangen in Christus. Dank u wel, Heer, dat we elkaar daarmee mogen bemoedigen, daarop mogen wijzen, Heer, en dat we daarin ook elk persoonlijk mogen groeien. Vader in de hemel, zo willen we elkaar aan u opdragen, aan uw genade toevertrouwen. En dank, Heer, dat u ook de rest van deze dag, de komende tijd, met ons bent en voor ons zorgt. Daar loven en prijzen we u voor en we doen dat uit genade. Amen. Amen.